Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, overrijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Met op Psalm 49 zingen wij het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont. En wat er verder volgt, Psalm 49, vers 1. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen. Dat begint in nummerie 13, het 25ste vers. En dat eindigt in nummerie 14, het 9e vers. Dus nummerie 13 vanaf vers 25 tot en met nummerie 14, vers 9. Doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119, vers 62, mijn ogen zijn bezweken, rood geschreid, in het uitzien naar uw heil met heet verlangen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog gaan dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Lezen nu nummer 13 vanaf vers 25 en nummer 14 tot en met vers 9. Daarna keerden zij weder van het verspieden des lands ten einde van 40 dagen. En ze gingen heen en kwamen tot Mozes en tot de Aaron en tot de hele vergadering de kinderen Israëls in de woestijn Paran naar Kades. En brachten bescheid weder aan hen en aan de hele vergadering en lieten hun de vrucht des lands zien. En zij vertelden hem en zeiden: wij zijn gekomen tot dat land waarheen gij ons gezonden hebt. En voorwaar, het is van melk en honing vloeiende, en dit is zijn vrucht. Behalve dat het een sterk volk is, het welk in het land woont, en de steden zijn vast en zeer groot. En ook hebben wij de kinderen van Enak gezien. De Amalekieten wonen in het land van het zuiden, maar de Hethieten en de Jebusieten en de Amorieten wonen op het gebergte. En de Kanaanieten wonen aan de zee en aan de oever van de Jordaan. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zeide: laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: wij zullen tot het volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van dat land, dat zij verspied hadden aan de kinderen Israëls, zeggende: dat land door het welk wij doorgegaan zijn om dat te verspieden, is een land dat zijn inwoners verteert. En al het volk het welk wij in het midden van de stellen gezien hebben, zijn mannen van grote lengte. Wij hebben ook daar de reuzen gezien, de kinderen van Enak, van de reuzen. En wij waren als springhaan in onze ogen. Alzo waren wij ook in hun ogen. Toen verhief zich de hele vergadering en ze hieven hun stem op en het volk weende in diezelfde nacht. En al de kinderen Israëls murmureerden tegen Mozes en tegen Aaron. En de gehele vergadering zeide tot hen: och, of wij in Egypteland gestorven waren. Of, och, of wij in deze woestijn gestorven waren. En waarom brengt ons de Heere naar dat land, dat we door het zwaard vallen en onze vrouwen en onze kinderkens naar roof worden? Zou het ons niet goed zijn naar Egypte weder te keren? En zij zeiden de een tot de ander: laat ons een hoofd opwerpen en weder keren naar Egypte. Toen viel Mozes en de Aaron op hun aangezichten voor het aangezicht van de ganse gemeente, de vergadering van de kinderen Israëls. En Jozua, de zoon van Nun, en Caleb, de zoon van Jefunne, zijnde van degenen die het land verspied hadden, scheurden hun klederen. En zij spraken tot de ganse vergadering de kinderen Israëls, zeggende: het land door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden, is een uitermate goed land. Indien de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven, een land het welk van melk en honing is vloeiende. Alleen zij tegen de Heere niet wederspannig en vrees gij niet het volk deze lands, want ze zijn ons brood. Hun schaduw is van hen geweken en de Heer is met ons. Vreest hen niet.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte nummer 13 en daarvan de versen 30, 31 en het eerste gedeelte van het 32e vers. Nummer 13, vers 30, 31, 32a. Waar we Gods woord en onze tekstwoorden voor deze uren al dus lezen. Toen stilde Caleb het volk voor Mozes en zeide: laat ons vrijmoediglijk optrekken en dat erfelijk bezitten, want wij zullen dat voorzeker overweldigen. Maar de mannen die met hem opgetrokken waren zeiden: wij zullen tot dat volk niet kunnen optrekken, want het is sterker dan wij. Alzo brachten zij een kwaad gerucht voort van het land dat zij verspied hadden aan de kinderen Israëls. Tot zover. Gemeente, wij worden vanmorgen bepaald vanuit het woord bij het gerucht van Kanaan. Het gerucht van de verspieders over Kanaan. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats een kwaad gerucht verspreid. In de tweede plaats een goed gerucht getuigd. En in de derde plaats een kwaad gerucht geloofd. Dus de tekstwoorden bepalen ons bij het gerucht van de verspieders over Kanaan. Onze eerste gedachte: een kwaad gerucht verspreid. Er zijn 10 verspieders die een kwaad gerucht voortbrengen van het land dat zij verspied hebben. Onze tweede gedachte: een goed gerucht getuigd. We gebruiken nu bijzonder dat woordje getuigen, want dat goede gerucht dat is niet zomaar verspreid, maar dat is een getuigenis geweest. Dat is een geloofsgetuigenis geweest van de andere twee verspieders, van Jozua en Caleb. En onze derde gedachte: een kwaad gerucht geloofd. We zien in het verband van deze tekstwoorden dat dat kwade gerucht, dat vindt aansluiting, maar dat goede gerucht helaas niet. Gemeente, de tekstwoorden van deze morgen brengen ons op een heel kritiek ogenblik in het volksleven van Israël. Het gaat erom spannen in dit hoofdstuk. Het is de vraag hoe het vallen zal, of het volk zal over enkele dagen Kanaan binnentrekken, of het gaat helemaal verkeerd. En we zullen zien dat dat laatste werkelijkheid wordt. Het gaat helemaal verkeerd. Jongens en meisjes, het is nu ongeveer 2 jaar geleden dat het volk van Israël door de Heere uit Egypteland is gehaald. Ze zijn dus al 2 jaar buiten Egypte, al 2 jaar in de woestijn. Maar de reis is bijna ten einde. Na de omzwerving, want de Heere leidde zijn volk om, zijn ze dan nu toch gekomen bij de grenzen van het beloofde land. En het is nog maar een paar dagen en dan zullen ze vanuit de woestijn dat beloofde land binnentrekken. Wat zullen ze daarna verlangd hebben? Want 2 jaar in de woestijn, dat valt niet mee. Maar dan worden er eerst verspieders uitgezonden. Het is ons voorgelezen. En aan het begin van het 13e hoofdstuk lees ik dat de Heere zelf de opdracht geeft. En de Heere sprak tot Mozes zeggende: zend uw mannen uit die het land Kanaan verspieden, hetwelk ik de kinderen Israëls geven zal. Van elke stam zijner vaderen zult gijlieden een man zenden, zijnde ieder een overste onder hen. En dat roept ons vragen op, want ja, jongens en meisjes, de Heere weet toch alle dingen? Waarom zijn er verspieders die moeten gaan kijken hoe dat land eruit ziet? De Heere weet dat allang en de Heere weet ook dat hij dat land aan zijn volk Israël geven zal. Dus dat is toch helemaal niet nodig. Nee, dat was ook helemaal niet nodig. Als je het hier alleen leest in het boek Numeri, dan lijkt het net alsof de Heere dat nodig vond. Maar de Heere vond het niet nodig. De mensen vonden het nodig. In Deuteronomium 1 vers 22 lezen we dat het hele volk tot Mozes naderde. En ze zeiden, laat ons mannen voor ons aangezicht heen zenden, die ons het land uitspeuren en ons bescheid wederbrengen, wat weg wij daarin optrekken zullen en tot wat steden wij komen zullen. Dus het volk vertrouwt het niet. Je weet niet hoe het er daar allemaal uitziet. En je kunt niet onverantwoord handelen, dus voorzichtigheid geboden. We gaan niet zo daar naartoe. Mozes, dat gaan we niet doen. We zullen eerst mannen gaan kijken of het wel verantwoord is en hoe het eruit ziet. Nee, dat had helemaal niet nodig geweest. Maar de Heere laat het toe. De Heere is zo geduldig. In zijn toelating zegt hij tegen Mozes, dat is goed. De Heere had gezegd, trek op. En ik zal u dit land geven. Maar het volk zegt, nou, dat gaan we zomaar niet doen. En dan is de Heere zo goed, gemeente, dat hij zegt, goed, zend maar verspieders naar dat land. En die verspieders worden uitgezonden. Uit elke stam wordt één man uitgekozen. Nou, u kunt zich voorstellen dat zij niet de eerste de besten geweest. Ze hebben natuurlijk wel heel goed gekeken wie daarvoor in aanmerking zouden komen. Want het is nogal wat. De missie die deze mannen krijgen, zij moeten straks rapport uitbrengen aan het volk van Israël. En Mozes geeft ook een uitvoerig mandaat aan hen mee. Hij zegt in hoofdstuk 13 vers 18, beziet het land, hoedanig het zij, het volk dat daarin woont, of het sterk zij of zwak, of het weinig zij of veel, en hoedanig het land zij waarin hetzelfde woont, of het goed zij of kwaad, of hoedanige steden zijn in de welke hetzelfde woont, of in legers of in sterkte, ook hoedanig het land zij, vet of mager, of er bomen zijn of niet, en versterk u en neem van de vruchten des lands. Dus Mozes zegt, prima, je mag alles bekijken. De mensen, de steden, de natuur, alles. Kijk maar heel zorgvuldig en kom daarna terug om te vertellen hoe dat het eruit ziet. Gemeente, ze nemen er de tijd voor. Ze trekken het hele land door, van oost naar west en van noord naar zuid, tot aan de grenzen van het land. Ze doen er meer dan een maand over. Ze zijn 40 dagen van huis. Tot in de kleinste bijzonderheden willen ze het bezien. Het getal 40 is in de Bijbel trouwens een heel vaak voorkomend getal. Het ziet op een afgeronde periode. Je zou kunnen zeggen, die 40 dagen die moeten voldoende zijn om een goed rapport te kunnen geven, om een nauwkeurig verslag te kunnen brengen van dat land, een rijp oordeel. Nou, en het was voor die mannen ook niet zo verkeerd om daar te zijn. Dat was best wel aangenaam, want het land was schoon. Ze zagen daar prachtige vruchten, had de Heere ook gezegd. Het is een land van melk en honing vloeiende. En het is zelfs zo, jongens en meisjes, dat ze op een gegeven moment druiventrossen tegenkomen. Die hebben wij nog nooit gezien. Want als je een grote druiventros op de markt ziet of in de winkel, nou dan is dit al heel groot. Maar zij vinden druiventrossen, die kun je eens optillen. Die moet je aan een draagstok dragen. Ik las ergens dat er in Kanaan wel druiventrossen waren van 10 bomen, abrikozen misschien, of andere vruchten. En het volk dat zal verblijd geweest zijn, dat zal in hun handen gewreven hebben, dat zal gezegd hebben, kijk! Maar dan zijn er 10 verspieders, jongens en meisjes, die zeggen, ho ho, wacht even. Want het is inderdaad waar, dit is wel mooi wat we nu meegebracht hebben, maar sta je daar niet blind op. Want deze vruchten die daar te vinden zijn, die zullen jullie nooit te eten krijgen. Dat denk je misschien wel, maar dat is niet zo. Dat kan helemaal niet. En dan komen ze met een lijstje van bevindingen. En dat lijstje van bevindingen, nou, dat ligt er niet om. Het is een handvol. Ze zeggen in de eerste plaats, de inwoners van dat land, die zijn sterker dan wij. Met andere woorden, ja, kijk, we kunnen die strijd wel aangaan, maar dat gaan we niet winnen. Dus dat wordt 1 groot bloedbad en in plaats van dat we in die rijkdom zullen delen, zal dat het einde betekenen van ons volksbestaan. En in de tweede plaats, het zijn niet alleen de mensen, maar ook de steden. We hebben die steden bekeken. Nou, dat is niet normaal. Die steden die zijn zo gebouwd dat ze niet in te nemen zijn. Het zijn vaste steden met sterke muren. En ja, een derde punt is, het land verteert zijn inwoners. Het is een beetje moeilijk wat ze daarmee bedoeld hebben. Ik denk dat het, wat de kanttekeningen zeggen, er het dichtstbij komt. Ze willen zeggen, het is een ruw land waaraan men zich afarbeiden moest om vruchten daarvan te krijgen. Het land verteert zijn inwoners. Met andere woorden, ja, je moet niet denken dat het een vakantieland is, want je werk is straks dood als je daar komt. Die vruchten, dat komt natuurlijk allemaal niet vanzelf. Daar is machtig veel werk aan verbonden. Het land verteert zijn inwoners. En ja, dan nog een punt. Er wonen kinderen van Enak. We hebben daar mensen gezien, reuzen. Ongelooflijk wat een handen die mensen hebben. Ongelooflijk wat een postuur die mensen hebben. Enaks kinderen. En ja, dan nog een laatste puntje. Dat is dat dat hele land dat is omringd door onze vijanden. Dus aan de ene kant heb je de Amalekieten, de Jebusieten, de Amorieten, de Canaanieten die de inwoners zijn van dat land. Dus ja, je begeeft je in het hol van de leeuw. Van alle kanten dreigt er gevaar. Al die ieten die we in de Bijbel regelmatig tegenkomen zijn allemaal Baalsdienaars, allemaal afgodendienaars, allemaal vijanden van het volk van Israël. Ja, je gaat daar toch niet meer tussen wonen. Dus met andere woorden, ja, het is een onmogelijke missie. Dat is ons rapport. Een onmogelijke missie. Is het waar wat die verspieders zeggen, jongens en meisjes? Of staan ze een beetje te liegen? Wat denk je? Nou, ja, ze vertellen geen leugens. De eerlijkheid gebiedt te zeggen, deze mensen vertellen geen leugens. Ik weet niet wat ze helemaal met het land verteerd zijn inwoners bedoeld hebben, maar ja, voor de rest kun je zeggen, ze hebben geen leugens verteld. Het klopt wel hun verhaal. Wetenschappelijk klopt het. En rekenkundig klopt het ook. En technisch klopt het ook. Het is allemaal te onderbouwen. Ja, ze hebben wel gelijk. Het is onverantwoord om aan zo'n overgang naar Kanaan te beginnen. Maar er is toch 1 klein puntje wat ik mis in het verslag. En wat is dat? Dat is de taal van het geloof. En zonder geloof dan kun je de waarheid vertellen en toch een leugen verspreiden. Zonder geloof is het eigenlijk onmogelijk, gemeente, om rapporteur te zijn van Kanaan. Zonder geloof, dan kun je onmogelijk de boodschap overbrengen die de Heere wil dat er overgebracht zal worden. Wat is nou het punt van deze verspieders? Wat ze zeggen is allemaal waar, allemaal waar. Maar ze redeneren vanuit de kant van de mens. En ze weigeren om te kijken vanuit de kant van God. En er is niks zo gevaarlijk als dat, gemeente. Ze doen net alsof God niet bestaat. Ze doen net alsof de Heere machteloos is. Ze doen net alsof het volk van Israël geen geschiedenis heeft. Ze doen net alsof het niet mogelijk is. Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dus de boodschap klopt wel. En toch, het is misleidend. Het is een eenzijdige boodschap. En die verspieders die hadden beter kunnen weten, want ze kennen de geschiedenis van het volk van Israël. Ze weten wie de Heere geweest is in het verleden. Ze weten wat de Heere allemaal gedaan heeft. Ze weten dat voor de leidsman van het volk van Israël niets te wonderlijk is. Dat hij zelfs brood en vlees kan geven in de woestijn. Ze hebben het toch dagelijks ondervonden. De Heere heeft hen uitgeleid uit Egypteland. De Heere geeft hen dagelijks manna. De Heere geeft hen dagelijks water. Het ontbreekt hen aan niks. En dan zo'n groot volk. Dat is absoluut onmogelijk. Maar de Heere doet het. De God van Israël doet het. Alleen het ongeloof ziet het niet. Het ongeloof rekent. Het ongeloof wil zelf presteren. Het ongeloof schakelt God uit. Het ongeloof zegt, nee, dat kan niet. Dat is geen doen. Gemeente, zo zijn er ook rapporteurs die de boodschap uitbrengen van het hemelse Kanaan. En die doen dat vanuit de mens. Dat is een bepaald gezichtspunt, vanuit de mens. Ze zetten de mens aan het werk. En ze zeggen, de mens moet dit en de mens moet dat. En ze kijken naar wat de mens allemaal kan. Ja, en als de mens het niet kan, nou ja, dan wordt het een onmogelijke missie. Dus de mens moet wel wat kunnen. Want ja, als het onze kunde overstijgt, ja, dan houdt het wel op. En dat is een boodschap die God verdacht houdt. Dat is een boodschap die geen rekening houdt met het geloof. Dat is een eenzijdige boodschap. En wat een waarschuwing is dat, gemeente, want er ligt in deze preek een waarschuwing voor dominees en er ligt in deze preek een waarschuwing voor gemeenteleden. Maar wat een waarschuwing als ik op de kansel zou staan en ik ga preken vanuit de mens. Ik ga kijken wat de mens kan. En wat er nou nodig is. En ik ga proberen om dat in mijn preken allemaal op een rijtje te krijgen. Nou, dan haakt u af. En ik moet zeggen, terecht haakt u dan af. Want het gaat niet. Dat gaat niet. De dingen die vereist worden. Ja, je kunt je hele leven daarmee bezig zijn. Maar dat gaat u niet kunnen. Want wij zijn doodgevallen in de zonde en in de misdaden. Dus dat is absoluut onmogelijk. En wat is het triest als er zo'n prediker op de kansel zou staan. Onze eerste gedachte, een kwaad gerucht verspreid. We gaan naar onze tweede gedachte, een goed gerucht getuigd. Maar dan zijn er onder die verspieders zijn er twee die zich hoogst ongemakkelijk voelen met de situatie. En hoe komt dat? Zijn die mensen beter? Nee. Maar er staat wel, de Heere zegt, een andere geest is in hen. Zij laten zich niet leiden door de wetenschap, ze laten zich niet leiden door het verstand, maar ze laten zich leiden door de Heilige Geest. Dat zijn er twee, Jozua en Caleb. En dat zeg ik niet, maar dat zegt de Heere. De Heere zegt, doch mijn knecht Caleb, omdat een andere geest met hem geweest is en hij volhard heeft mij na te volgen, zo zal ik hem brengen tot het land in het welk hij gekomen was, en zijn zaad zal het erfelijk bezitten. Dus die man is gans anders. Niet beter, maar er is een andere geest in hen. Gemeente, deze twee verspieders die zijn op dezelfde plaatsen geweest. Want geloof maar dat ze met z'n 12 opgetrokken zijn. Ze hebben een team gevormd en ze zijn op al dezelfde plaatsen geweest. Die Jozua en Caleb die zijn niet blind. Dus jongens en meisjes hebben alles gezien. Ze hebben die reuzen gezien. Ze hebben die dikke muren gezien. Ja. Ze hebben de vijanden gezien. Ze kunnen dat ook niet ontkennen. Ze ontkennen dat ook niet. Maar ze zeggen niet, het kan niet. Want voor het geloof bestaat dat niet, het kan niet. Voor het geloof kan alles. Deze mensen kijken er overheen. En ze hebben houvast gekregen aan de God van Israël. Ze hebben houvast gekregen aan het verbond wat de Heere gemaakt heeft met Abraham. Ze hebben houvast gekregen aan Gods belofte. En ze zeggen, het kan wel. Het kan wel. De beenderen van Jozef zijn in hun midden. Ze dragen nota bene al 2 de kist van Jozef mee. En Jozef die heeft het geloofd dat het volk in Kanaan komen zou. En zijn beenderen moesten daar begraven worden. Jozef, hij sprak nog nadat hij gestorven was, iedere dag. En deze twee verspieders hebben dat geloofd. En ze zeggen, laat ons vrijmoediglijk optrekken. En dat erfelijk bezitten, want wij zullen het voorzeker overweldigen. Geen grijntje twijfel. Gemeente, dat is taal van het geloof. En als je dan het verslag van Jozua en Caleb gaat lezen, dan zijn er een paar dingen die mij opvallen. In de eerste plaats valt mij op, ja, mag ik het zo zeggen, ze zijn verliefd geworden op dat land, jongens en meisjes. Ze willen als het ware geen kwaad woord horen van dat land. Want ik lees in hoofdstuk 14 vers 7. En ze spraken tot de ganse vergadering der kinderen Israël zeggende. Het land door het welk wij getrokken zijn om hetzelfde te verspieden. Het is een uitermate goed land. Oh, echt waar. De Heere heeft het gezegd dat het een land is van melk en honing vloeiende. En mensen, de Heer heeft daar niks te veel aan gezegd, want het is echt waar. Het is echt waar. Het is zo'n heerlijk land. Nu wij daar geweest zijn, oh, we kunnen haast niet wachten tot we daar gekomen zijn. Echt, het heeft onze verwachtingen overtroffen. We hebben nog nooit zoiets gezien. Ze proberen die mensen jaloers te maken, hoort u dat? Wij hebben het gezien. We willen het jullie ook graag laten zien wat wij gezien hebben. En het tweede wat mij opvalt, dat is de rechteloosheid waarmee zij spreken. Want ze zeggen helemaal niet van, wij gaan dat even doen of wij hebben dat verdiend of nee, helemaal niet. Moet eens kijken wat er staat in hoofdstuk 14 vers 8. Dat is zo ontroerend mooi. Daar staat, indien de Heere een welgevallen aan ons heeft, zo zal Hij ons in dat land brengen en zal ons dat geven. Want het is een land van melk en honing vloeiende. Kijk, weet je waar deze twee verspieders naar kijken? Die kijken niet naar wat kunnen wij. En wat is wetenschappelijk verantwoord? En wat kunnen wij behappen en wat... Nee... Ja, nee, dan kan het niet, dat is zo, dan kan het niet. Maar deze twee verspieders die kijken naar Gods welgevallen. Dat lijkt op het woordje welbehagen. En dat betekent ook precies hetzelfde. Deze twee verspieders die brengen de boodschap vanuit God. Die brengen de boodschap vanuit het welbehagen. En die zeggen, ach... Als de Heere een welgevallen aan ons heeft, mensen. In de weg van Gods welbehagen, dan kan het hoor. Want Gods welbehagen zal gelukkiglijk voortgaan. En echt waar, dat houden die reuzen niet tegen. Dat houden die dikke muren niet tegen. Want de Heere volvoert zijn welbehagen. Van dat welbehagen, daar hangt alles van af. Echt, wij zien geen verhinderingen. Als we terugzien op wat de Heere gedaan heeft. En als we gehoord hebben wat de Heere beloofd heeft. En wat hij doen zal. Dan zien we geen dan zien we geen gevaren. De Heere zal er zelf voor zorgen. Is die boodschap van Jozua en Caleb nou niet een beetje oppervlakkig? Die andere mensen zijn toch wel ernstiger, of niet? Want die zien tenminste wel de gevaren onder ogen. Ach, gemeente, Jozua en Caleb zijn niet oppervlakkig. Denk nou niet dat die mensen die gevaren niet gezien hebben. Denk nou niet dat ze niet onder de indruk geweest zijn van de inwoners van dat land. Denk nou niet dat ze oppervlakkiger geweest zijn dan de andere 10. Want ze hebben echt wel gezien, daar is strijd aan verbonden, mensen. Echt waar, daar is wel strijd aan verbonden. Maar ja, dat hebben we er wel voor over. Dat hebben we er wel voor over. Want het is niet niks wat de Heere beloofd heeft en waar hij ons brengen zal. Ze hebben het wonder van de overwinning, hebben ze aan Gods kant mogen zien en aan Gods kant mogen laten. En dat is nou het grote verschil tussen die 10 verspieders en die 2 verspieders. Die 10 verspieders die werpen het volk terug op zichzelf. Die zeggen, kun je dat overzien dan? Nou dan, dan gaan we daar toch niet aan beginnen. En deze 2 verspieders, die kunnen het evenmin overzien, maar die werpen het volk terug op God. En die zeggen, de Heere die wij dienen, die kan het hoor. Hij is een almachtig God. Hij volvoert zijn wil en zijn welbehagen. Zoals hij dat gedaan heeft, zal hij het doen. Caleb, zijn naam betekent de kloekmoedige. Maar dat betekent niet dat die man in zichzelf zo kloek was. Oh nee. Maar het geloof dat maakt mensen kloek. Het geloof dat maakt mensen standvastig. Het geloof dat maakt mensen moedig. En zo mag je deze taal horen uit de mond van deze geloofsheld. Hij mag zich verlaten op de overste leidsman. En als deze mensen dan zien dat dat volk onrustig begint te worden, dan proberen ze om die onrust te dempen, om de opstand te bedwingen. Het maakt hen bedroefd. Ze zien dat gebeuren. Ze zien die 12 verspieders en ze horen al die bezwaren, al die moeite. Ja, en daar staan ze dan tussen. En ze proberen ook wat te zeggen, maar ze worden overschreeuwd door al die anderen. En ze zien dat het volk mismoedig wordt. En ze zien dat de vuisten van de mensen zich ballen. En ze horen de taal van het ongeloof. En o, ze zien dat de Heere vertorend wordt. En wat doen ze dan? Jozua en Caleb, ze scheuren hun klederen uit teken van diepe rouw. Ze zien hoe verschrikkelijk dat de zonde is van ongeloof. Hoe verschrikkelijk dat het is om God verdacht te houden. Hoe verschrikkelijk dat het is voor Israël om te doen dat er geen God is. Kijk, dat wereldse mensen dat nou doen, dat die afgaan op de rapporten, dat die afgaan op de verslagen, ja, dat kun je begrijpen. Maar dat kerkmensen doen alsof er geen God in de hemel is, dat kan ik niet begrijpen. Jozua en Caleb zijn daar zo diep over bedroefd, in zo'n diepe rouw. Zeggen mensen, hou toch op, want die vijanden die zullen ons als brood zijn. Een rare uitdrukking misschien voor ons, maar ze willen eigenlijk zeggen, joh, die vijanden, dat zijn als het ware broodjes die we op zullen eten. Als je een broodje gegeten hebt vanmorgen, jongens en meisjes, dan vermaal je dat broodje tussen je tanden. Kan zo'n broodje zijn, maar Er blijft niks van over. Je vermaalt dat. En dat zullen die vijanden, die zullen we vermalen. Alsof we een broodje vermalen. Waarom? Omdat de Heere bij ons is. De Heere zal voor zijn eigen eer zorgen. De schaduw is van hen geweken, zeggen ze in het 9e vers, in het 14e hoofdstuk. Met andere woorden, die mensen hebben niks waar ze op terug kunnen vallen. De Heere zal hen doen staan in de hitte van zijn toren. Ze zullen onbeschut staan straks. De Heere is met ons, maar de Heere is niet met hen. Dus we hoeven niet van hen bang te zijn. Dat land Kanaan, ja, dat kun je ook niet overwinnen. Dat is waar, maar wij krijgen dat cadeau, mensen. Wij krijgen dat om niet, omdat de Heere dat wil. Ja, en dat wil er niet in. Dat wil er niet in. En daarom, deze rapporteurs hebben het heel erg moeilijk. Zo moeilijk dat ze hun mond moet dicht. Ze zijn een gevaar voor de samenleving. Ze zijn een gevaar voor het volk. Straks dan wordt die vijandschap zo groot dat ze deze mannen willen stenigen. Ze moeten dood. Ze moeten ophouden. Want ze bedriegen het volk. Wat een les, gemeente, voor vandaag. Wat een les voor Gods knechten. Als het goed is, dan begeren Gods knechten een goed gerucht voor te mogen brengen. Wordt wel eens gezegd in het gebed, een goed gerucht van die grote koning en van dat vergelegen land. Nou ja, vergelegen, ze waren er nog een paar dagen bij vandaan, dus ze konden het als het ware in de verte zien liggen. Maar zo zijn er nog knechten van de Heere die in deze roerige tijden een goed gerucht mogen voortbrengen. Van de Heere en van zijn dienst. En ik kan u zeggen, gemeente, ik zeg niet dat ik het kan. Maar ik zeg wel dat dat de grootste begeerte is van mijn hart. Om nou een goed gerucht voor te mogen brengen van Gods welbehagen. Nee, wij kunnen de gemeente niet terugwerpen op zichzelf. We kunnen de gemeente niet terugwerpen op hun doen en laten. Want ja, dat is een missie impossible. Dat is onmogelijk. Maar dat is nou juist de grootheid van Gods geroepen knechten. Dat ze niet zo'n boodschap behoeven te brengen. Want dan stopte ik er vandaag nog mee. Maar dat we een andere boodschap mogen brengen, gemeente. Dat is de boodschap van het welbehagen. Het is door u alleen. Om het eeuwige welbehagen. Niet van de kant van de mens. Niet van beneden naar boven klimmen. Maar van de kant van God. Vanuit de eeuwigheid. Vanuit het welbehagen. Ja, en dan wordt plotseling alles anders. Want zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dan kan ik u zeggen dat er geen grotere begeerte is vanmorgen, gemeente, om een goed gerucht voor te brengen van de Heere Jezus. De Heere Jezus als de algenoegzame zaligmaker. Niet als een halve zaligmaker waar je zelf ook nog een hoop bij moet doen. Maar, want of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, nou dan houdt het voor mij op. Of degene die hem als hun zaligmaker leren kennen, die zullen alles in hem vinden, echt alles wat tot hun zaligheid nodig is. En dan zijn er ook in deze tijden nog knechten van de Heere, gemeente, die mogen een goed gerucht voortbrengen van de Heere Jezus. Als die volkomen zaligmaker, die de zaligheid heeft verworven en die de zaligheid ook toepast, waar geen plaats is voor het goede van de mens, maar waar hij de eer krijgt van de zaligheid, dan is er geen grotere begeerte dan om een goed gerucht voor te mogen brengen van de Heilige Geest. De Heilige Geest die zo trouw is, dat waar hij begon, gaat hij verder. Bij mij eeuwiglijk zal blijven, hebben we pas over uit de Heidelbergse catechismus overdacht. Kijk, we gaan niet preken de afval der heiligen. We gaan niet zeggen, mensen, je moet het zelf vasthouden, want anders is het verloren. Nee, wij mogen een andere boodschap brengen. een goed gerucht voortbrengen van die drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geesten, een goed gerucht van het hemelse Jeruzalem. Iedere dienaar van de Heere die daar iets van gezien heeft, die is daar verliefd op geworden. Men spreekt van uw zeer heerlijke dingen, o schone stad van Israëls opperheer, Psalm 87. Een goed gerucht van die dienst, zodat apostel Paulus zegt dat hij alle dingen schade en drek acht om de uitnemendheid der kennis van onze Heere Jezus Christus. Dan kan de hele wereld je gestolen worden. Dat getuigenis, dat klinkt nog vanaf vele kansels in Nederland, gemeente, ook nog in deze tijd. De Heere leeft nog, de Heere gaat nog door met zijn werk, de Heere volvoert zijn welbehagen. Indien hij een welgevallen aan ons heeft, we zullen er komen. Indien hij een welgevallen aan ons heeft, dan zal onze zonde schuld, die tot de hemel reikt, uitgewist worden. Indien hij een welgevallen aan ons heeft, ook al vallen we dan weer 100 keer terug in dat oude bestaan, maar hij zal niet laten varen het werk wat zijn hand begon. Indien hij een welgevallen aan ons heeft, hij zal ons nooit loslaten, al staat heel de wereld in brand. Kom, niet moedeloos zijn. Een goed gerucht, een geloofsgetuigenis. We gaan naar onze derde gedachte, het kwade gerucht gelooft. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 56. En daarvan het tweede vers. Maar word ik ooit met bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast betrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord, ik steun voortaan. Op hem zou vlees mij eren. Psalm 56 en daarvan het tweede vers. Onze derde gedachte, het kwade gerucht gelooft. De meerderheid beslist. En het ongeloof is in de meerderheid. Dus het ongeloof beslist. Ja, zo is het in de wereld, gemeente. Wat is het erg als je aan de meerderheid bent overgeleverd. want de meerderheid spreekt de taal van het ongeloof. Dat kwade gerucht, dat gaat er bij die mensen zo goed in. Hoe komt dat nou? Hoe komt dat nou? Want wat die twee mensen zeggen, dat is toch wel heel bijzonder. Ja, maar gemeente, dat ongeloof, dat vindt aansluiting bij ons hart. De taal van het ongeloof begrijpen we. De taal van het ongeloof spreken we. De taal van het ongeloof spreekt ons aan. Dus bij ongeloof, dat is het, zo denk ik ook. En de taal van het geloof, ja, ik weet het ook niet, maar dat is gevaarlijk wat die mensen te vertellen hebben. Dat is toch wel heel apart. En dat is niet, ja, dat is bewijzen. Want de statistieken, daar kun je iets mee bewijzen, maar wat die mensen, die kunnen helemaal niks bewijzen. Het is nog maar de vraag of wat ze zeggen, of dat wel ooit zo zal wezen. Dus dat kwade gerucht, gemeente, dat gaat erin als koek. En dat is heel aangrijpend. De 10 verspieders worden geloofd. Er komt een oproer. En die mensen die klagen Mozes aan, ze klagen God aan. Kijk in het 14e hoofdstuk vers 1. Toen verhief zich de hele vergadering en ze hieven een stem op en het volk weende in diezelfde nacht. Mensen huilen. Oh, dat is mooi. Nee, het is geen huilen van verbrokenheid, het is geen huilen van schuldbesef, maar het is huilen van woede. Van ingehouden woede, van boosheid tegen God en tegen zijn knechten en tegen deze verleiders, zo zien ze Mozes. Ze hebben maar één begeerte, dat is, we zijn nou al 2 jaar onderweg en we hebben nog niks bereikt. Dus we moeten terug naar Egypteland. Of sterven in deze woestijn, dat zou nog beter zijn. Maar in ieder geval niet doorgaan, niet doortrekken. Laten we iemand aanwijzen. Mozes verwerpen. Een van die 10 verspieders, dat zijn mensen, daar kun je op bouwen. Dan heb je tenminste vastigheid. Laten we een van die mensen aanwijzen en tot een leider kiezen. En terug. Aangrijpend. 2 jaar onderwijs van de Heere gehad. 2 jaar zijn wonderen zien gebeuren. 2 jaar in de woestijn onder de wolkolom en de vuurkolom. En toch geen enkel greintje geloof. God de schuld geven. Dat zoveel kerkmensen dat ook doen, gemeente. God de schuld geven van hun verlorenheid. De dominee de schuld geven. Of God de schuld geven. Of de kerk de schuld geven. Huilen van woede. Zonder dat we huilen omdat we zo ongelovig zijn. Dat we de taal van Gods kinderen niet meer verstaan. Mensen die echt niet onverantwoord willen doen. Maar een andere geest is in hen. Zij laten zich leiden niet door de geest uit de afgrond. Maar zij laten zich leiden door de Heilige Geest. En dan zie ik daar 2 oude mannen, jongens en meisjes. Moet je eens kijken, ze zijn wit van de schrik. Wie zijn dat? Mozes en Aaron. De leidslieden van het volk Mozes, die man is inmiddels 82 jaar oud. En Aaron, hij is inmiddels 85 jaar oud. Is dit nou de vrucht van hun ambtelijk werk? Is dit nou de vrucht, dat gaat de Heer dat even beproeven. Is dit nou de vrucht, is er nou zo weinig overgebleven van wat ze hebben gedaan? En deze mensen, ze beseffen, dit valt verkeerd. Dit valt bij de Heere verkeerd. Want de Heere is een jaloers God op zijn eer. En als deze mensen doen alsof God niks kan, dan laat de Heere het daar niet bij zitten. En ze vallen op hun aangezicht. Die oude mannen. En wat mij zo opvalt, dat is als je nou die woorden van Mozes en Aaron legt naast de woorden van Jozua en Caleb, zegt het dezelfde boodschap. Dezelfde boodschap. Die mannen begrijpen elkaar. Ze spreken dezelfde taal. Ze spreken de talen Kanaans. Je ziet daar de eenheid des geloofs. Ondanks de verschillen zijn ze daarin één. Dat ze houvast hebben aan het woord des Heren. Dat is voor hen het einde van alle tegenspraak. Maar daar komt de Heer, jongens en meisjes. De Heer verschijnt bij de deur van de tent der samenkomst. En hij zegt, hoe lang zal dit volk mij tergen? Ik zal ze met een pestilentie slaan. Zodat ze allemaal sterven zullen. Dat hebben ze toch gevraagd in de woestijn. Dat ze allemaal sterven zullen. En Mozes, ik zal uit u, zoals ik dat vroeger uit Abraham gedaan heb, zal ik uit u een volk verwekken. Dat groter is, dat machtiger is, dat heerlijker is dan dit hele volk. Nou, als wij Mozes geweest waren, dan hadden we misschien gezegd, dat is goed. Dat is goed, dat is mooi. Dus deze mensen weg en dan uit mij, ja, prima. Dat zegt Mozes niet. Waarom niet? Het gaat Mozes niet om zichzelf, maar het gaat hem om God. Hij zei, Heer, dat kan niet, dat kan niet. En waarom kan dat niet? Daar heeft Mozes 3 redenen voor. Hij zegt, uw naam, aan dit volk hebt u uw naam verbonden. Het gaat niet om mij, Heere, maar het gaat om uw naam. En wat zullen de Egyptenaren zeggen? Als deze mensen sterven zullen in de woestijn, laat dat toch niet gebeuren, Heere, want ze zullen spotten met u. Uw naam zal door het slijk gaan. Dat kan toch niet? En in de tweede plaats, Heere, uw verbond. Verbond met Abraham en zijn geestelijke zaad. Hieronder is ook een geestelijk zaad van Abraham. Moeten die dan ook allemaal sterven? Kan niet, Heere. En vergeef dan naar de grootheid van uw barmhartigheden. Er is toch bij u nog vergeving? Er is nog verzoening mogelijk? En wat doet de Heere dan? Er staat dat de Heere vergeeft. En in die zin doet de Heere dat hier, dat hij die straf niet laat komen, maar dat hij het volk nog 38 jaar geeft in de woestijn. Met dit verschil wel, dat de Heere de zonde bezoekt en dat alle mensen van 20 jaar oud en daarboven in de woestijn zullen sterven. De Heere zegt, zij komen er niet. Zij zullen die druiventrossen inderdaad niet zien. Zij zullen van dat land inderdaad niet eten. En nou denk ik dat er ook van die mensen later nog wel tot bekering gekomen zullen zijn. Want ze hebben nog 38 jaar sommige genadetijd gehad. Maar gemeente, toch, die zonde die heeft zulke diepe sporen getrokken. De zonde van het ongeloof trekt diepe sporen. En wat is het een wonder als je, ja, misschien al 40 jaar ongelovig in de kerk zit. Dat die boodschap van vrije genade toch nog gepredikt mag worden, gemeente. De Heere beproeft ook, hoe zit het nou met ons geloof? En dat vraag ik me ook vaak af in deze coronatijd. Hoe zit het nou met ons geloof? Mag ik nou nog iets geloven van zondag 10? Of ben ik dan een gevaar voor de samenleving? Mag ik geloven dat ik geen onverantwoorde dingen doe als ik de Heere gehoorzaam ben? Of is dat taal die vandaag de dag niet meer mag? Een gemeente, je kunt niet alles beredeneren. Jongens en meisjes, ik kan het allemaal niet beredeneren. Ik kan geen rapporten weerleggen, wetenschappelijke rapporten, dat kan ik niet, dat wil ik ook niet. Er wordt zoveel gezegd over het zingen en over het samenkomen en we zullen ons allemaal netjes aan de regels houden, toch? Maar mag ik nou ook nog geloven dat er een God in de hemel is die voor zijn volk zorgt, die voor zijn naam zorgt, die voor zijn verbond zorgt? Ik kan zijn naam ook niet beschermen, maar dat zal de Heere zelf wel doen. Dat zal de Heere zelf wel doen. Hij zorgt voor zijn eigen eer. Als de Heere gaat beproeven, gemeente, hoe diep ons geloof zit, dan zit het niet zo diep. En dat kan alleen maar de toren des Heeren oproepen. Bent u dan bezig om een pleidooi te voeren voor onverantwoord gedrag? Nee. Wat ik u duidelijk meegeef, hou u aan de regels, gemeente. Maar dat wil niet zeggen dat we niet mogen geloven in het welbehagen en dat we mogen geloven in de almacht van God. En je ziet dat dat heel vaak ten onder gaat. En je ziet ook hoe de Heere daarop reageert. 40, 38 jaar gaan ze nog zwerven vanwege dat vreselijke ongeloof. Die verspieders die dat kwade gerucht voortgebracht hebben, die mensen die sterven een plotselinge dood. Ze worden ziek. Ze zijn nooit in Kanaan aangekomen. Jozua en Caleb wel, maar deze mensen zijn niet in Kanaan aangekomen. De Heere heeft het hen hoogst kwalijk genomen. Aangrijpend, als de Heere gaat spreken en de Heere spreekt, want de Heere zorgt voor zijn eigen eer. En dan zullen we denken, nou, goed, nadat dit gebeurd is, oké, dan gaat de Heere nog 38 jaar de woestijn. Nou, dan zullen die mensen toch wel voortaan 10 keer nadenken dat ze de mond open doen. Ze hebben nou toch wel duidelijk gezien wat de Heere van hen vraagt. U kent de geschiedenis van die 38 jaar. Wat is de Heere dan langmoedig, gemeente? 38 jaar heeft de Heere nog geduld gehad. 38 jaar dat volk geleid. 38 jaar de boodschap van het welbehagen door die profeet van het Oude Testament nog laten verkondigen. Voorzichtig met murmureren. Ze murmureren iedere dag. Hoe kan de Heer ons hier te eten geven? En hier gaat het fout en daar gaat het fout. En altijd maar die gebalde vuist naar boven. Wat een verantwoordelijkheid. De Heer zegt, ik heb gezworen dat deze mensen mijn rust niet zullen genieten. Arme kerkganger, gemeente, die zo in de kerk zit. Die zo onder de prediking zit. Die het moet doen met zijn verstand. Arme kerkganger. Arme dominee die zo op de preekstoel staat. Voor wie het menselijk verstand en het menselijk vermogen leidend is. En gelukkige gemeente die heen gewezen mag worden naar de God van Israël. Naar het genadeverbond. Naar de trouw van die God. Naar de almacht van die God. En laten we dan onze knieën buigen, gemeente, en smeken. Of de Heere wil geven dat zijn naam om onzentwil niet gelasterd wordt. Want daar was Mozes ook erg bang voor. En daar ben ik ook bang voor. En daarom gaan we geen onverantwoorde dingen doen. Maar dat we aan de andere kant ook smeken, Heere. Mogen we nou iets leren kennen van dat vrije welgevallen. Waarin u van eeuwigheid gedachten des vredes hebt gehad. En waar uw kinderen houvast aan mogen krijgen. Uiteindelijk is dat het enige houvast wat ze hebben. Het werk van een drie-enig God. En dat wil de Heere vanmiddag ook nog verzegelen in de bediening van de heilige doop. Als ik de kinderen mag dopen vanmiddag, dan spreek ik de naam uit van de drie enige God. Dan verzegelt de Heere de verbondsbelofte in Christus opnieuw. En hij zegt, dat is waar. Dat heb ik aan mijn zoon beloofd. En dat krijgen al degenen die in Christus Jezus zijn. Wel nu, rust dan niet eer die meerdere Mozes mag kennen. Die ook nu, hij hoeft niet op de knieën te liggen, maar die ook nu nog smeekt vanwege het ongeloof van zijn kinderen. Ja, dat is er ook. Vader, reken het hen niet toe. Reken het mij toe, want ik heb betaald. Amen.